Goedemorgen gemeente en in bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het zesde vers van Psalm 25. De kerkraad wenst u en jou hier en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met te zingen op toonhoogte 348. Zeg eens, herder, waar kom jij vandaan? Wat heb jij gezien? Zag je daar nog meer? Was het lief en schoon? Heeft het iets gevraagd? Op toonhoogte 348. Psalm 139 en daarvan het eerste en het laatste vers zingen we na de 10 geboden van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. En ook het laatste vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer beproef. Men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En wat er verder volgt in het eerste en laatste vers van Psalm 139. Maar we stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis uit Egypte geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rundezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we roemen uw trouw. Dat we ook vanmorgen weer rondom de open Bijbel mogen samenkomen. Net als vanavond, als de deuren van uw huis weer openstaan, uitnodigend. We roemen uw trouw omdat u woord houdt. En omdat uw woord het houdt. En omdat u doet wat u belooft. En daar zijn wij aan gebonden. Niet dat dat een straf is, maar het maakt ons juist vrij en niet vrijblijvend. We danken u voor die vrijheid die er is in Jezus Christus, gekomen als kindje klein in de kribbe hier op de aarde. En we danken u voor wat hij heeft volbracht, omdat wij er niks van terecht brachten. Dat merken we ook wel als we de spiegel krijgen voorgehouden van uw 10 woorden, die 10 geboden. En de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven. Dan moeten we het eerlijk erkennen, ons leven ligt er niet rooskleurig bij. Maar aan alle kanten hebben we gefaald, gezondigd, zijn we afkerig geweest, opstandig geweest tegenover u, de naaste, tegenover iedereen en alles, en niet gedaan wat u wel van ons vroeg. En dan roemen we ook uw trouw daarin, dat we toch nog weer in uw huis mogen komen voor uw aangezicht. Hebben het niet verdiend, hebben wij het niet nagemaakt. Maar wat een wonder dat u zelfs, ja, juist met zulke mensen zoals wij zijn, wat wij gedaan hebben, op onze kerfstok hebben, te maken wil hebben. Want u hebt ons iets te zeggen. Elke dag weer opnieuw en op zondag in het bijzonder. Geef dan dat onze oren open zijn om te horen, om te luisteren wat u door middel van uw woord en geest dat ons te zeggen hebt. Geef dat dat ons bereikt en raakt. En dat we erdoor getroffen ook getrokken worden achter u aan. En niet zonder u kunnen. Echt niet zonder. Geen tel. Heren, we bidden van u zegen ook ons spreken en zingen en orgelspel. Straks het geven van onze gaven. En laat het alles zijn tot meerdere glorie van uw naam. Zegen degene die hier niet aanwezig kunnen zijn, maar thuis meeluisteren via de verbinding van de kerkradio of op een later tijdstip op andere manieren. En laat ook hen maar genieten van uw evangelie. We bidden u voor allen die op vakantie zijn, geef ook hen een goede zondag rondom uw woord. En geef dat ook aan ons, als ook aan de kerk in de verdrukking, in de vervolging. Aan mij, de broeders en zusters, ver weg of dichterbij, die het zo totaal anders hebben dan wij. Hoor ons, o God, niet omdat we dat hebben verdiend, maar uit genade bidden we het van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar 2 gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja, eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9. Jesaja 1, de verzen 1 tot en met 9. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, zoals Johannes dat heeft opgeschreven, ook het eerste hoofdstuk, en daarvan de verzen 1 tot en met 14. Straks lezen we Johannes 1, de verzen 1 tot en met 14. Maar nu eerst uit het Oude Testament, Jesaja 1, de verzen 1 tot en met 9. Het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, koningen van Juda. Luister, hemel, neem ter oren, aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. Wij, het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de Heere verlaten, de heiligen van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek en heel het hart is afgemat. Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden en striemen en gapende wonden. Niet uitgedrukt, niet verbonden en niet met olie verzacht. Uw land is een woestenij, uw steden zijn met vuur verbrand. Uw bouwland voor uw ogen eet de vreemde het op. Het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje op een komkommerveld, als een belegerde stad. Als de Heere van de legermachten ons niet in een gering aantal ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden we geworden zijn, we zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Tot zover de schriftlezing uit Jesaja. Johannes 1, versen 1 tot en met 14. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen vanmorgen in het bijzonder onderstrepen Jesaja 1 vers 3. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk heeft geen inzicht. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog samen zingen met elkaar. En wel van Psalm 73, de versen 1, 11 en 12. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Elfde, toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld en ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toom te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. 1, 11 en 12 van Psalm 73.
Thank you.
Gemeente des Heren, hoe is dat als er op een dag als vandaag, zo net na de kerst, dan vertoef je haast als automatisch nog volop in de kerstsfeer. En je hoeft bij elkaar maar over de vloer te komen, ergens een huiskamer binnen te stappen, of het is gelijk duidelijk. De kaarsen die staan er nog, een kerstboom misschien. En niet te vergeten de kaarten, de post, die we elkaar gestuurd hebben per mail of per post. Hele bossen kaarten uitgestald in het raamkozijn of ergens in huis opgehangen aan een lint. En ze versieren op hun eigen manier. Zelfgemaakt, gekocht, allerlei maten en soorten. En verder, Lucas 2. Ja, Lucas 2, het verhaal uit Lucas 2 wordt voorlopig weer even opgeborgen, hè? En dat wordt wel weer bewaard tot volgend jaar Beleven en Welzijn, volgend jaar kerst. En als je dan in Bethlehem komt, als je in Israël bent en je komt dan in de geboortekerk met daarin de geboortegrot, nou, daar hebben ze er ook wat moois van gemaakt. Want daar moet het toch allemaal gebeurd zijn. En alles heeft zo zijn plek gekregen daar, maar ook bij ons. Daar in Bethlehem aan souvenirs, big business. Maar wat je dan ineens opvalt is een steeds terugkerend gegeven. Gewoon ook hè, bij de plaatjes in de kinderbijbel. Als het gaat over kerst. Wat steeds terugkeert, ook op kerstkaarten. En als je veel schilderingen bekijkt van deze periode die gemaakt zijn over Lucas 2. En of dat nou schilderingen zijn van de vroege middeleeuwen of ergens bij Rembrandt of modernere. Wat valt ons dan op? Wat zien we daar dan? Als daar dat kersttafereel staat afgebeeld, dan zijn ze er ook bij. De os en de ezel. Het rund en de ezel. Meestal ligt Maria daar ergens nog in die stal. Jozef is druk in de weer. Zo wordt hij afgebeeld. Het kindje Jezus keurig netjes in de kribbe. En op hem valt het licht, want om hem gaat het toch wel. Verder misschien is er ook al wat kraambezoek daarbij die kribbe. De een heeft de herders erbij getekend. De ander heeft de wijze uit het oosten erbij geschilderd. Soms, heel soms, wordt er al iets vaag doorgegeven van het kruissymbool in zo'n kersttafereel. Maar daarbij, bij dat alles, ook vaak dat rund en die ezel, die os en die ezel. En niet alleen oude schilderingen en plaatjes en tekeningen, maar ook een heel oud kerstlied waar ik de melodie niet eens van zou kennen, brengt ons bij deze dieren. En dat kerstlied dat luidt: de os en de ezel die stonden daar zo stil bij het kribje naast elkaar, hun adem verwarmend het goddelijk kind en koud joeg door het stalleke de noordenwind. In doeken gewikkeld, in stro geleid, zo lag daar de koning der eeuwigheid. Nou, en de modernere versie van dit lied hebben we net gezongen aan het begin van de dienst. Zeg eens, herder, waar kom jij vandaan? Ik heb eens gekeken in een arme stal, daar zag ik een wonder dat ik vertellen zal. Zeg eens, herder, wat heb jij gezien? Ik zag een os en ezel bij een voederbak. 'Twas er koud en donker en de tocht kwam door het dak. Weer die os en die ezel. Zowel in dat oude lied als op oude schilderijen, als ook in het lied dat we vanmorgen zongen. En we hebben ze allemaal vast wel eens gezien. Op een plaatje, op een kaart, misschien wel in het echt, in de levende kerststallen die vandaag de dag actueel zijn, of tijdens kerstwandelingen door het bos. Ossen, runderen en ezels genoeg. Waar komen die nou vandaan? Want in Lucas 2 tref je ze niet aan. Laten we eerlijk zijn. Nou, in het Oude Testament komen ze heel vaak samen tevoorschijn. Dat rund en die ezel worden vaak in één adem genoemd. We hebben ze al gehoord toen we 10 geboden lazen. In de laatste van de 10 geboden, de 10e, ging het over niet begeren van het huis van je naaste, niet begeren van de vrouw van je naaste. En dan komen ze ook niet het rund en ook niet de ezel van je naaste. In één adem, achter elkaar door. En ook op een andere plek, bijvoorbeeld 1 Samuel 22, daar staat dat Doeg, de man uit Edom, Nob versloeg en dat hij de priesters doodde. Mannen, vrouwen, kinderen en ook de runderen en de ezels. Nou, nog een derde voorbeeld uit het Oude Testament. En dat komt dan uit het eerste Bijbelboek, Genesis 32. Als Jacob Esau tegemoet trekt, met lood in zijn schoenen weliswaar, dan laat Jacob tegen Esau via een stel dienstknechten zeggen: ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en ik heb me daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen. En ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. Steeds die runderen en die ezels, die ossen en die ezels. En ik weet niet of u het hoorde in die laatste schriftlezing, ze werden nog net genoemd voordat de slaven en de slavinnen genoemd werden. Nou, in zo'n hoek ergens achteraf, nog net voor die slaven en slavinnen dan, moet je die ossen, die runderen en die zoeken. Dieren met een ondergeschikte positie. Een ezel als een lastdier en een rund of een os als een trekdier. Alleen, ik zeg het nog een keer, in het Nieuwe Testament kom je ze nergens tegen in verband met de kerstgeschiedenis. In verband met onze kerstschilderingen en onze kerstkaarten kom je ze nergens tegen in Lucas 2. Hoe kan dat dan? Waar komen ze vandaan? Nou, er wordt wel verteld, ik kan het alleen niet controleren, maar dat Matthäus in een ander boek dan zijn evangelie daar iets over geschreven zou hebben, en dat haalde die uit Jesaja 1 vers 3. Dus dat via een aantal omwegen uit het Oude Testament die os en die ezel en die kribbe door Matthäus in onze kerstkaarten zijn geïmporteerd. He, om het even in het hedendaags Nederlands te zeggen. Die rund, dat rund en die ezel, die zijn weggelopen uit het Oude Testament, Jesaja 1 vers 3. En inderdaad, daar kwamen we ze vanmorgen tegen in de eerste schriftlezing. Alleen, ik weet niet of u wel eens goed hebt gekeken naar die kerstkaarten met die os en die ezel erop. dan staan ze er echt een beetje duf en dromerig bij te kijken. Sorry voor de ezels en sorry voor de runderen, maar zo worden ze ons niet getekend in Jesaja 1 vers 3. Niet duf, niet dromerig. Ze worden daar genoemd ter waarschuwing. Een uiterst belangrijke waarschuwing. Zoals dat wel meer gebeurt in de Bijbel en ook daarbuiten, worden hier in Jesaja 1 dieren genoemd om mensen iets te laten leren. Om als het ware ons in de spiegel te laten kijken, en dat is in dit geval de spiegel van de natuur, de spiegel van de wereld van een rund en van een ezel. En ik denk dat het waar is, hè? Ook Spurgeon heeft daar een heel boekje aan gewijd. Allerlei preken over teksten waar dieren in voorkomen en waar wij als mensen enorm veel nog van kunnen leren. Op bepaalde gebieden schijnen ze ons nog voor te gaan. Weet je wat er geschreven staat over mieren in de Bijbel? Niet zozeer dat het van die kriebelige beesten zijn die af en toe ook nog kunnen steken als je het verkeerde soort tegenkomt. Nee, staat in Spreuken 6. Hey, luilak, ga eens naar de mier. Kijk eens wat die doet en word wijs. Het zal je gezegd worden. Je zal zo met je neus op de mieren gedrukt worden. Kijk eens wat die doet, hoe die het doet. Nou, en zo is dat hier in Jesaja 1 vers 3. Ook met dat, ja, met dat schorem. En dat is helemaal geen kanseltaal natuurlijk om dat te gebruiken. Maar dat is Hebreeuws. Want hier voor dat rund en voor die ezel staat het woord schormorrie. Dat is een oud woord, de kinderen in de kerk kennen het misschien niet eens meer, maar wordt gebruikt voor uitschot, voor schorm. Maar komt dus uit Jesaja 1 vers 3. Het Hebreeuwse woord dat wij vernederlandst hebben is oorspronkelijk schoor. En dat is dan een rund, een os. Wagamoor, dat is dan een ezel. En als je die twee woorden aan elkaar plakt, heb je schormorrie, schorwagamoor. Nou, en dat schormorrie, dat wordt ten voorbeeld gehouden hier door God aan het volk van God, aan de mensen van God, aan wie zeggen in God te geloven. Aan Israël in de dagen van Jesaja. Aan mij vandaag. Dat begin van de profetie van Jesaja begint niet met halleluja en opgewekt en verheffend, oppeppend, nee. Nee, het is de Heere God die daar toornend spreekt en sprekend torent, want God is boos. Hij heeft een klaagzang aangeheven over Israël vanwege afval, vanwege overtreding, vanwege zonde, vanwege ongerechtigheid, vanwege lastering. Er worden allerlei vreselijke ziektes genoemd, etterbulten, verwoesting. En het is in feite alleen nog maar aan de Heere God te danken dat zijn volk nog niet geworden is zoals Sodom en Gomorra. Die steden die kennen we wel, hè? Sodom en Gomorra. Die zijn er niet meer. Waarschijnlijk geeft dat ook wel de ernst van de situatie weer. Het is één lange aan één geregen ketting van allerlei wandaden tegenover de Heere God. Eén repeterende breuk van allerlei zonden. Echt geen peulenschil, geen geringe zaak die hier door de Heere God aan de orde wordt gebracht. Zijn volk, het volk van het verbond, is gedaald beneden een rund en een ezel. Onder het niveau van het schorremorrie. Nou moet je oppassen dat je dit beeld niet verkeerd oppakt. Dan wordt hier niet bedoeld dat je als mens, als een beest zou moeten gaan leven. Ja, als een beest zou moeten gedragen. Dat zong Asaf wel in Psalm 73. Nee, hier wordt bedoeld, kijk nou eens naar die dieren. Zoals een dier is en wat die doet en hoe die trouw is. Zo zou je als mens eigenlijk ook mens moeten zijn. Mens moeten zijn. Mens geschapen als kroon op de schepping. Naar Gods beeld en gelijkenis. Ach, en dat je je dan hebt verlaagd. Dat je dan afstand hebt genomen. En gedaan van die troon en van die kroon. Dat rund en die ezel, zoals ze ons getekend worden in onze tekst, die weten wie hun bezitter is, hun eigenaar. Die weten waar ze het voedsel moeten halen. Die kennen de krib van hun Heer. Wat zegt Jezus in het Nieuwe Testament? Als die benadrukt dat hij de goede herder is, dan zegt hij, mijn schapen horen mijn stem. En ze weten waar ze terecht moeten. Als het etenstijd geworden is. De ezel die kent de weg naar de kribbe. Waar we Jezus getekend vinden, liggend in de kribbe met een rund en met een ezel. Daar weten we ook wel van het vervolg van het leven van Jezus, hè? Dat Jezus zich begaf, niet in de eerste plaats tussen voorname en rijke mensen, maar hij zocht het schorem op. De hoeren en de tollenaars, de zondaren, het schorremorrie. En dat deed hij toch maar, hè? De ossen en de ezels, de runderen. Waar eigenlijk niemand meer naar omkeek en ook maar niet meer enige moeite nam om die mensen er nog weer bij te betrekken, daar begaf Jezus zich tussen. Had aandacht voor hen. Zocht hen op, betrok hen erbij en ook bij het koninkrijk van God. Hij deed het toch maar. Niet zo lang geleden hoorde ik een verhaal vanuit een ziekenhuis. Daar was op een gegeven moment een zwerver op zaal gebracht. Zaal van 4. En eigenlijk keken die 3 anderen niet naar hem om. Maar een beetje schorem, vonden ze. Daar hou je je handen van af. Daar bemoei je je niet mee. En op een gegeven moment kwam er iemand naar die man toe met een paar eigen gebreide sokken. En een ander met een paar bretels, want hij kon zijn broek niet eens ophouden. En die zwerver, die kende van vroeger uit ook nog een paar psalmen. Begrijp je, wie verleent mij het recht om zo iemand voor schorem te verslijten, af te doen, niet naar om te zien, met vuilnis neer te zetten, misschien wel te vertrappen? Waar haal je het recht vandaan? Niet bij Jezus hoor. Niet bij Jezus. Je zou haast zeggen, misschien een beetje korter de bocht, maar bij Jezus gaat het schorem eerst. Maar is het schorremorrie dan geen uitschot? Rund? Ezel? Nee. Nee, het schorre morrie daar in Jesaja 1 vers 3 is geen uitschot, maar een voorbeeld. Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Dat is erg. Als je dat van je eigen kinderen, van je eigen volk, van je eigen mensen moet zeggen. Ze kennen me niet. Ze begrijpen het niet, ze verstaan het niet. Als je dat moet zeggen van je eigen mensen met wie je een verbond hebt gesloten. Tegelijkertijd moet je ook zeggen dat door alles heen hier ook de trouw van de Heere God schittert tegenover de ontrouw van het volk. God trekt zich daarom niet terug, zoekt het daarom niet hoger op, ver weg bij dat schorremorrie vandaan, bij zijn mensen vandaan, maar hij zoekt ze op. Zij het met deze woorden, zij het met dit voorbeeld, zij het met die ezel en met dat rund. Hij zoekt het. In Jezus Christus bovenal laag. Laag bij de grond. Heel gewoon op die gewone aarde. En ondanks alles wordt er genade aangeboden, neergelegd in een kribbe. Want God doet ondanks ons, wie we zijn en wat we deden, wat we onze kerfstokken hebben, niet het zwijgen ertoe. Hij komt met zijn woord, hij komt met zijn vlees geworden woord. En ondanks ons komt hij opnieuw en onvermoeibaar. Al waren je zonden als scharlaken, staat er even verderop in Jesaja. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Zo goed, zo genadig is God. Maar ken je hem nou ook zo? Want dat is eigenlijk de kernvraag waar het hier om draait in Jesaja 1. En dan is kennen niet alleen van, oh ja, ik weet hoe hij heet. En ik weet hoe ik het schrijven moet. Heere God, Heere Jezus. Maar nee, ken hem ook in de omgang. He, dat woord kennis, kennen. Hij heeft in de Bijbel altijd weer een diepere verdieping. Van Israël wordt hier gezegd, ze hebben geen kennis. Wil dus niet zeggen dat ze dom zijn. Weinig verstand zouden hebben. Wil niet zeggen dat ze niet weten wie God is. Wil ook niet zeggen dat ze niet zouden weten hoe alles precies zou moeten zijn en behoren te zijn en zou moeten gaan in de tempeldienst en zo. Nee, daar zit het hem allemaal niet in. Verstandelijk zat het wel goed. Maar dan kan het ook zo gemakkelijk te hoog zitten. Hè? Vroeger zeiden ze, dan zit het een voet te hoog. Kennen doe je in de Bijbel niet met je hoofd, maar met je hart. Israël heeft geen kennis, heeft geen hart voor God. Dat betekent de levende aansluiting en de levende omgang met hem wordt gemist. De liefde terug vanwege de liefde waarmee hij heeft lief gehad, die stokte, daar schortte het aan. Kijk, je kunt een heleboel stoppen in vormendienst, in de buitenkant, in het oog wil ook wat, in vrome schijn misschien wel, in een lege eierdop kun je heel veel aan de buitenkant versieren, maar dat is de verpakking. Dat is een mooie doos, met een mooie strik erom, aardig kerstpakket. Maar als het nou leeg is van binnen, dat is erg. Als zo je dienen van God is, leeg, inhoudsloos, vorm en niks van binnen. He, als de band van het geloof geen ader is waar warm, kloppend bloed doorheen stroomt, maar waar stilstaand bloed in zit. Het is koud en het is geronnen. Gestold. Dat is niet best hoor. Dat heeft de dood tot gevolg. Terwijl het leven gereed ligt. Wij moeten vaak niks van het schorremorrie van het schorem hebben. En toch is het goed dat hier die ezel en dat rund ons onder ogen worden gebracht. Juist ook onder ons, als trouwe kerkgangers. Dat is letten op die os en die ezel. Bij Jezus, ja, ze mogen er zijn. Want Jezus kwam, juist ook voor hen. Maar dan is dus wel de vraag, hoe is aan hem? Tuurlijk, we hebben ze allemaal op een rijtje. Daar twijfel ik niet aan. Maar laat het niet levenloos zijn. Maar kloppend. Levend. Pas op voor een godsdienst waarin je meer jezelf en je eigen gevoel streelt dan dat je werkelijk God aan het woord laat en hem ook laat uitpraten in je leven. Waar is God nu mee gediend? Hou je het contact met hem levend? Geloven, dat is toch een harte zaak. Die in handel en wandel gestalte krijgt. Ken je je bezitter? Je eigenaar? Het schorremorrie wel. Het rund in die ezel. Ken ik mijn heer? Weet ik de kribbe? Ja, die van Bethlehem. Maar juist, en ook buiten de kerstdagen, is het van belang, van levensbelang, om de omgang met Jezus Christus en met die voerbak, en te weten waar je het halen kunt, gaande te houden. Om niet te verhongeren. En dan niet alleen gelet op onze zondagse plichtplegingen, maar ook op maandag op je werk en op dinsdag op school en op woensdag op de sport en op zaterdag op de markt en noem alles maar op. Ik denk dat willen we de Heere God ten volle kennen, dat een week, nee, dat een mensenleven eigenlijk veel te kort is. Ik heb er de eeuwigheid voor nodig. We hadden het over schorremorrie vanmorgen. Vind geen genade dat God, ondanks onze lage stand, ook ons als schorem tegemoet komt. Met zijn woord, met zijn belofte, met zijn trouw, met zijn genade, met zijn zoon, met zijn geest. Ja, met alles. En die God, die wil omgaan. Voortdurend. Gekend zijn door u, door jou en mij. Kijk eens, hoe groot is de liefde die de Vader ons geeft en gegeven heeft. Dat we kinderen van hem genoemd worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Of zit het bij u net andersom? Je kent de wereld wel. Je kent hem niet. Nee, je kent hem wel. Je kent de wereld niet. Maar God heeft daar in het hoogste woord, het eerste en het laatste. Dat geeft leven. Amen. We gaan zingen van Psalm 36, de versen 2 en 3 bij. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen, bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet, klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. 2 en 3 van Psalm 36. Thank you. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u dat we ook in dit morgenuur samen mochten zijn, rondom de open Bijbel, gekeken hebben naar een ezel en naar een rund die het zo goed deden. Ze wisten wie hun bezitter was, ze kenden de kribbe van hun meester en daar deden ze zich te goed aan. Geef, o God, dat we geen ezels of runderen zijn, zoals wij elkaar soms wel eens naroepen. Maar dat we werkelijk betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk. En dat we u kennen, omgang met u hebben, elke dag weer opnieuw en geen dag zonder, genietend van de overvloed die gij ons schenkt. En dat we niet menen bij onszelf, nu weten we het wel. Heere, u bent het die ons kent en doorgrondt. Ook daarvan hebben we gezongen. En als geen ander weet u wat we nodig hebben. En daarom serveert u het ons ook, zet u het ons voor, opdat we het ervan nemen. We willen u bidden, o God, geef ons van de dingen die we hoorden en die we lazen ook iets mee te nemen naar anderen toe, die we ontmoeten op onze wegen, in allerlei netwerken en kringen. En dat we het vertellen. Ik weet nu waar die os en die ezel vandaan komen. God heeft ons op het oog. Heere God, we bidden u, geef dat we ons niet opstellen tegenover u. En een kerstfeest gevierd hebben waarbij het gezellig was en we waren weer dik tevreden. Maar ondertussen, u was er niet in. Laat ons onderweg zijn met u. Dag in dag uit, stap voor stap, u kennend, liefhebbend en grootmakend. Draag ons zo. Ook in deze week, het uit het nieuwe jaar in, breng ons ook dan weer tezamen, opdat we ophoren van wat u te zeggen hebt. Ons buigend onder uw woord, ons buigend over uw woord. En het oog, het hart op u. We bidden u voor uw volk Israël. Laat het een volk zijn dat andere volken tot voorbeeld is. Weethebbend van wie u bent. En geef, Heere God, dat ze geen beschamend voorbeeld is. En laat ons ook zo kerk mogen zijn, anderen tot voorbeeld. En niet beschamend. Laat ons dan op onze post zijn en steeds ook weer reikhalzend uitzien naar uw toekomst, naar uw koninkrijk, dat met uw Heere Jezus Christus gekomen is, begonnen is. De eerste steen is ervan gelegd en er wordt gebouwd. Heere God, zorg daarom ook voor het werk van zending en evangelisatie, voor het werk onder broeders en zusters, verder weg, dichterbij. Gedenk ook het werk van Stichting Dorcas, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven. En laat ook daar de rijkdom van uw evangelie gehoord worden, maar ook gezien worden, ervaren worden in datgene wat mag worden ontvangen. Heere, houdt u de wereld in uw hand. De wereld vol barsten en breuken, die kraakt in al haar voegen. De wereld vol onvrede. Heere God, ban alle oorlog buiten en door uw rijk komen. Geef dat we zo gespitst mogen zijn op wat u bedoelt. We bidden u voor een ieder die over ons gesteld is om ons te regeren, hier in de gemeente Neder-Betuwe, maar ook op provinciaal niveau, landelijk. Geef verstand om dat te doen tot eer van u, opdat het ons wel gaat. Heere, vergeef het ons wanneer wij soms mensen hebben afgeschreven, zijn de schorremorrie. Vergeef het ons als we misschien mensen links laten liggen. En doe ons er juist op uitgaan in de heggen en de steggen. Om te nodigen. Voor het grote feest. Nog groter dan kerstfeest. Want dat komt. Hoor ons, o God. Niet omdat wij dat waard zijn. Maar omdat u het waard bent. Zorg voor een ieder die zorgen kent. In verdriet, in pijn, in nood, in angst. Zorg voor onze zieken. We danken u dat broeder Vervoerd mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. In afwachting van een operatie die wacht. Gedenk ook mevrouw Kameraad die afwachtende is op het moment om geopereerd te worden. Bidden u voor Arend van Hal. We danken u dat het steeds een stukje beter met hem mag gaan. Gedenk mevrouw Stam die vanuit het ziekenhuis overgegaan is naar de Schakel. Ik wil ook haar laten revalideren en aansterken. Geef datzelfde ook aan mevrouw Hommerson en meneer Van Venderlo, opdat ook zij in Vrijthof mogen revalideren. En wees hen en al die anderen ook nabij. Zonder u kunnen zij, zonder u kan niemand. Wil daarom u betonen als die God die erbij is en erbij blijft. Om te sterken, om te troosten, om te bemoedigen. Heere God, we vragen het u. Alleen in die ene naam die onder de hemel tot redding gegeven is. Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven voor de Stichting Dorcas in de eerste rondgang. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds bestemd. Bij de uitgang zijn de zendingsbussen voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Van harte aanbevolen. We zingen daarna van op toonhoogte 267. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Op toonhoogte 267. Hebben jullie het op de kindernevendienst nog gehad over lelijke woorden? Schorem? Schorem? Oh, zijn ze dat vergeten? Nou, maar moet je maar even thuis vragen waar wij het over gehad hebben, ook over zo'n lelijk woord. Ga dan heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.